die schuren, weet je wel, die schuren zo vol. En die vrouw, die man verheugt zich zo, en die zegt, laat ik nog meer schuren bouwen. Nou, zo staat er heel veel in dat hoofdstuk. Ik ga het daar natuurlijk niet over hebben, maar ik kom aan het einde van het hoofdstuk. En dan gaat hij zeggen tegen de mensen, en lees maar mee, als jullie een wolk zien in het westen, dan zeggen jullie meteen, er komt regen. En dat gebeurt dan ook. En als het waait vanuit het zuiden, dan zeggen jullie, het wordt warm vandaag. En ook dat gebeurt. Wat zijn jullie schijnheilig? Hypocrieten staan in het Grieks. Alle gewone gebeurtenissen begrijpen jullie precies. Nou ja. Maar wat er op dit moment voor bijzonders gebeurt, dat willen jullie niet begrijpen. En dit is dus Lucas 12, 54, 56, in de BGD. En dat wil zeggen, Bijbel in gewone taal. Dus tegenwoordig ook tsunami in gewone taal. Jezus houdt hier dus een heel betoog. Hij zegt hiermee, jullie allemaal nemen de zichtbare dingen heel goed waar. En dan vertellen jullie precies wat er gaat gebeuren. Desnoods nadat een commissie onderzoek heeft ingesteld. En dat gebeurt dan ook. Maar wat er aan bijzonders gebeurt, en ik vul het in vanuit de vertalingen, maar liever vanuit het Grieks, de tekenen van deze tijd, dat nemen jullie niet waar. Niet waar. En dan gaat Jezus verder. Jullie zijn een stelletje hypocrieten. Nou, gelijk de hele gemeente natuurlijk naar huis en mails sturen naar hem. Jezus bedoelt hiermee te zeggen, ga nou eens consequent leven. Dat je de gevolgen, consequenties ziet van wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Dat is consequent leven. Wie heb je meegenomen voor vandaag? Sta dus open voor de geestelijke wereld. Voor wat daar gebeurt. Waarvan je de gevolgen op aarde ziet. Zo om je heen. Hoef je niet veel moeite voor te doen. Jezus spoort hiermee ons aan. Jullie kunnen de tekenen van deze tijd heel makkelijk begrijpen. De dingen van wat er gebeurt aan die zondes, dat kun je heel makkelijk zien. Onderscheiden. Dat is wat. En wij zouden net van plan zijn om te zeggen, ja, maar dat is heel moeilijk. En dat begrijpen we niet altijd. En het is ook heel moeilijk. Ik kan niet in gewone taal. Ja. Dus, hij bedoelt dan te zeggen, als je hier helemaal mee bezig bent met heel je hart en je leven, dan zie je dat. En dan doet dat je heel veel. Weet je waarom? Omdat je de Heer verwacht vanmorgen en overmorgen en op de derde dag. Weet je waarom? Omdat je vrucht wil dragen. En dan houd je je lamp brandend. Oh, dat stond er ook nog in. Dat hij zegt, over die lampen brandend houden. Ja, je moet maar eens lezen. Ja, als het geen mooi weer is, of wel mooi weer, lees het gerust eens, hoofdstuk 12. Ja? Dan houd je je lamp dus brandend. En niet alleen dat je een brandende lamp hebt, maar dat je ook zelf licht en leven geeft. In het bijzonder. Om je heen. En dan bouw je dus op deze manier mee aan de gemeente hier. Eind, ja. En dan zie je ook wat hier tegenop komt. En dat begint altijd in de geestelijke wereld. Ja? Niet omdat iemand iets verkeerds heeft gedaan, want dat begint ook in de geestelijke wereld. En dat jij je daar ontzettend aan irriteert, aan die broeder die altijd zo apart doet, dat ligt ook in de geestelijke wereld, die irritatie van jou. Heb ik het even uitgelegd. Ja? Ik ga niet door, maar je snapt het hopelijk. Het begint in de geestelijke wereld. En het werkt door op aarde. En ik zeg het maar even heel vlak. Oorlogen. Waar niet, zou ik bijna zeggen. Geweld. Schietpartijen. Steekpartijen. Brandbommen voor de deur. Het is al wat. Ruzie. Verdeeldheid. Verwijdering tussen mensen. Tjonge, jonge, jonge. Zei er iemand van de week. Verwijdering tussen mensen. Dus vuur in plaats van vrede. En wat zegt Jezus in Lucas 12 toevallig ook? Ik ben gekomen om vuur te brengen. Iedereen legt dat natuurlijk uit op de ouderwetse manier. Dus Jezus komt en dan gaat hij de boel stevig in de fik zetten. Nee, hij is gekomen en het gevolg daarvan is wat er allemaal tegenop komt aan vuur vanuit het Rijk der Duisternis. Zo. Want dat reageert op de gemeente hier. Althans, als de mensen in de gemeente willen groeien. Als de mensen in de gemeente volwassen willen worden. Als de mensen in de gemeente het zoonschap willen openbaren. Dan kun je zelf zeggen, je kunt zelf een kruis in u geven. Wil u even invullen? Ja, nee. En als ze dat willen, dan zie je dus de tegenstand groter worden. Want die gemeente die moet uitgehouwen, uitgehakt worden, die moet weg. Die mag niet bestaan. En als je zo gaat denken, dan bestaat die gemeente voor jou ook niet meer zo. Zo mag gezegd zijn. Je ziet de tegenstand. En dat ligt diep. Je ziet het in de wereld, maar je ziet het soms ook in mensen en soms kom je het zelf tegen. Mensen willen absoluut vrij zijn. Ja? Die ZZP'er van de week, die zegt, ik wil zelf mijn tijd indelen wanneer ik werk. Ik denk, oh, dit is ook weer een nieuwe. Heb je hem door? Mag dat dan niet? Enige overleg graag. Die mensen willen zich niet meer verbinden met, ik wil me niet meer gebonden achter aan. En wat willen ze wel? Meer geld, meer macht, meer aanzien, meer voor zichzelf, een vijgenboom die aan het verdorren is. Zo noem ik het. Omdat het leven alleen maar in zichzelf rondgeklopt wordt. Ik hoop dat je het begrijpt. Ja. Ze strijden in hun leven dus niet meer de goede strijd. Nee, het wordt een slachtpartij. Ja? Ze verwijten elkaar dingen. Ze nemen elkaar dingen kwalijk. En ik heb reden om. Ja, hallo, waar ligt dat? Een vijgenboom, kort gezegd, die geen vrucht draagt. Zo. En vanmorgen zeg ik heel eenvoudig, onderscheid gewoon, heel eerlijk, waar er van bij jezelf daar nog iets van speelt. Ja, want anders ga je eraan voorbij. Dan zeg je, ja, maar dat zijn die mensen of die, of ik ken er nog wel een. Nou, dan gaan we nu naar Lucas 13, want daar gaat 12 in over. En ik lees je dat er zijn op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertellen over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd heeft met hun offers. Zijn jullie van mening dat deze Galileërs grotere zondaars zijn dan de Galileërs omdat ze dit geleden hebben? Ik ga even terug, want ik begin er maar bij één, vind je niet? Ja? Dan zijn er dus mensen op dat moment. En die vertellen over wie? Over Pilatus. En wat deed hij? Wat doet hij? Die begaat een misdaad. Heel eenvoudige ontleding van de tekst, hè? Ja? Wat doet hij dus? Wat is zijn misdaad? Hij vermengt het bloed van Galileërs met dat van dieren. Raar, hè? Als je niet weet wat er aan de hand is. Maar wat waren die Galileërs op dat moment aan het doen? Waar werden dieren geofferd? In de tempel. Dus die waren dieren aan het slachten en offeren in de tempel. Priesters deden dat slachten, dat weet je. Ja? En dan gaat de slagpartij verder. Dat is een beeld, hè? Leg je niet uit. In de tempel. Daar doodt Pilatus hen dus. Daar vermengt hij het bloed van hen. Nou, dan moet hij hen eerst slachten. Maar het bloed, het was niet een kleine bloedafname. Nee. Hij vermoordt ze. Hij vermoordt ze in de tempel. En Pilatus is een heiden. En als je een heiden bent, mag je dan in de tempel komen? Hoogstens tot de voorhof van de heidenen. Toch? En sommige christenen bevinden zich daar ook nog steeds, al jarenlang. Oké, dat is terzijde. Hij mag niet in de tempel komen. Dus hij verontreinigt de tempel op twee manieren. Hij komt er en hij vermoordt er mensen. Het is toch wat? Maar ja, goed, de profeten hebben ze ook doodgeslagen. Of niet? En Jezus. Goed, die mensen komen dus met dit verhaal. Dus je kunt zeggen, ze zijn wel met heftige dingen bezig. Ja, toch? En dan vraagt Jezus aan hen, een hele simpele vraag. Nou, zijn jullie van mening dat deze Galileërs grotere zondaars zijn dan al die Galileërs die er zijn, omdat zij dit geleden hebben? Het met hun leven hebben moeten betalen. Ja? Ze zijn niet opgewekt daarna. Veel mensen ook vandaag nog denken, als iemand kwaad overkomt, dan komt dat omdat hij zelf gezondigd heeft of zondigde. Ja? De vergeldingsleer is dat. Wij hebben hem ook nog wel een beetje in de uitdrukking boontje komt om zijn loontje. Iets milder, ja. Maar wordt toch nog wel eens vaak gezegd. Zo denken sommige mensen dus nog steeds. En ik hef hem even verder op. Als je deze weg niet gaat, jongen, dan gaat het verkeerd met jou aflopen. Ik hoor Jezus niet zeggen. Dit is zo negatief. Dit is zo niet uit God. En toch gebeurt het soms. Jezus, hij maakt hier ons duidelijk. Het gaat er niet om, heeft iemand gezondigd? Johannes 10 of 9 meen ik. Die blinde man. Weet je wat ze zich daar afvragen? Komt het doordat hij gezondigd heeft? Of komt het door zijn ouders? Is toch wat? Of hebben zijn ouders gezondigd? Nee, Jezus zegt, het gaat er hierom. Als jij nog zo denkt, dan moet jij dat eens gaan veranderen. Uitroepteken. Want als je zo denkt, en ik pak je mee naar een hoger level daarvan, dan levert het evangelie jou blijkbaar heel veel op. Ja. En als het nou mislukt, als het niks oplevert. Het levert jou blijkbaar veel op als je alles goed doet. Want dan heb je niet gezondigd, dan heb je het niet verkeerd gedaan, dan heb je het goed gedaan. En dan word je beloond. En dan kan je zelfs nog een uitdrukking uit de kerken en uit theologie bijhalen. God beloont de goede. En de kwade moeten bukken. Want hij gaat gooien met bloemkolen. Ja, oké. Maar als hij zo denkt, en dat gebeurt ook nog in onze kring, en dat komt jezelf ook nog wel eens, ik althans wel eens tegen, dan heb je dus een leuk geestelijk verdienmodel. Ja. Is nou genade of heb je het verdiend? Ik zet hem maar even tegenaan. Maar het gaat er voor ons niet om. Wat heb ik aan het evangelie? Want dan zeg je, als er lelijke dingen gebeuren, is de eerste of de tweede gedachte, ja, wat heb ik nou aan het evangelie? Het gaat er voor ons niet om, wat heb ik nou aan Jezus? Het gaat er voor ons allemaal om, geef ik me helemaal voor Jezus? Geef ik me over aan Hem? Aan wat Hij zegt? Leef ik totaal voor Hem? ga ik helemaal voor hem. En wil ik de tekenen van deze tijd ook verstaan? Kom je in een heel ander debat terecht, dan kom je niet meer in een debat terecht, denk ik. Ja? Zoals van de week. Is toch verschrikkelijk? Moet iemand iets 10, 20 keer uitleggen? Terwijl ik denk, ja, dit is geen hogere wiskunde. Ja? Is ook niet een moeilijke preek. Wat die schoof zei. Oké. Dat is voor de insiders. En dan zegt Jezus: nee, zeg ik jullie. Maar als jullie je niet bekeren, dan zullen jullie op dezelfde manier omkomen. Ik vertaal gewoon zoals het er staat. Hè? Dus als er ergens één keer staat in een vertaling, tot één keer komen. Ik vertaal wat er staat. Als je je niet bekeert, als je je niet richt op hemelse dingen, dan kom je op de duur om. Of dan kom je direct wel om in de gekte van vandaag. De slagpartijen die plaatsvinden, ik hoef ze niet in te vullen. Nou, en om hen en ook ons iets te leren, herinnert Jezus dan aan een gebeurtenis. Weet je welke gebeurtenis? Misschien komt die. Of die 18 die sterven doordat de Siloamtoren op hen valt. Hé, dat is dus een andere, die zijn ook dood gegaan. Waren er 18. Denken jullie dat zij schuldiger zijn dan alle andere mensen in Jeruzalem? Ja. Dus die toren in Siloam, bij de Siloamvijver die er overigens nog is. Ja. Prachtige kapel zat ernaast, Sint Ensjeus geloof ik. Ja. Oké, terzijde. Die stort plotseling in. Waarom stort die toren in, denk je? Ik vraag maar even. Zijn er soms, net als bij die parkeergarage in Nieuwegein, bij het ziekenhuis, zijn er soms bij de constructie fouten gemaakt? Bij het construeren? Feit is, 18 mensen komen hierbij om. En hebben die dan meer schuld dan al de andere mensen? Leuk boek, is het gaat over zoiets als het kwaad goede mensen treft. Harold Koestner, meen ik. Ja. Jezus antwoordt zelf in vers 5. En dan zal het je opvallen. Dan denk ik, waarom gaat hij nou in herhaling vallen? Want hij zegt hetzelfde als in vers 3. Nee, zeg ik jullie. Maar als jullie je niet bekeren, dan zullen jullie op dezelfde manier omkomen. Het is nog wat. Ja. Wat houdt dat in? Nou, weet je wat? Gewoon even positief dan. Dat is de andere, de goede zijde. Positief. Dat houdt in, zoals je hier zit, denkt, leeft. Je moet door de puinhopen van dit aards bestaan heen blijven kijken. Consequent leven. Je moet op God blijven hopen. Het van hem blijven verwachten. En vooral de tekenen van de tijd blijven verstaan, of als je dat nog niet deed, nu gaan verstaan. Want wat gebeurt er anders? Dan kijk je niet door die puinhopen heen, dat is gebeurd, dat is, oh, moet je kijken, wat gaat er nou nog meer gebeuren? Dan kijk je er niet doorheen, dat hoor je. Dan kom je onder die puinhopen te liggen. En dat is geen pretje. Neem dus de tekenen in de hemel voor jou als uitgangspunt. Ja? Voor je leven persoonlijk. Voor de gemeente die je met elkaar bouwt en vormt. En jou dus ook vormt. En voor jouw toekomst. Wat is mijn toekomst? Waar ligt die? Je mag het zeggen. En dan komt er een gelijkenis. Vers 6 tot 8 zal ik je laten zien. Het is een gelijkenis die komt alleen bij Lucas voor. Het gaat over een vijgenboom, dat zie je al, hè? Iemand heeft een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij komt vrucht zoeken in hem. Alle vertalingen die je hebt zullen bij hem of aan hem of op hem. Maar ja, moet je luisteren. Het voorzetsel en in het Grieks, dat betekent gewoon in. Dus geen gezeur, in hem. En als je er doorheen kijkt door het beeld, dan snap je het. Maar hij vindt die niet. En hij zegt tot de wijngaardenier, zie, 3 jaren kom ik zoekende vrucht in deze vijgenboom. En niet vind ik. Ik heb het letterlijk vertaald, hè. Hou hem uit. Oh, daar moet ik ook wat van zeggen. Anders kijk, mevrouw heeft gisteren daar uitgebreid over gehad met me. Hou hem uit. In de vorige eeuw was er in een kerk, was niet het kerk van de psalmoproeper van Maat het Hart, maar een andere kerk. Daar was het zo dat de dominee die las dit voor. Leuk, hè, hoorde ik net van de week. En die zei, hak hem om. En toen stond er een man op en die zei, nee dominee, dat staat er niet. Er staat, hou hem uit. En nou vraag je wat het verschil is. We zijn. Je hebt het door. Nou kijk, dat is toch niet moeilijk. Waarom hebben die vertalers dan moeite met ekkopto? Ek is uit. Om dat ook zo te vertalen. Van mijn part vertaal je hak hem uit. Ja, want houden dat is heel ouderwets. Hè? Dat snappen jongeren niet meer. En misschien veertigers niet meer. Dat werd mij gezegd. Ik denk, nou dan moet ik echt zorgen dat het wel overkomt. Ja? Hou hem uit, zei die man. En daar kon de dominee het mee doen. Hak hem uit, als je denkt, ik vind het moeilijk. Ja? Maar je hebt gezegd, dat gaat met wortel en al. Ik heb mensen gezien bij ons in de straatvolk, hadden ze hem eerst afgezaagd. Maar uiteindelijk moest dat onderstuk er nog uit. Nou, dat was een heel gedoe hoor. Dat was een heel gedoe, maar het ging eruit. Nou, dat je dat weet. Ik was gebleven met hou hem uit. Ja? Waartoe is hij nutteloos op aarde? Dat zal ik je straks wel uitleggen. Ja. En hij antwoordt en zegt tegen hem, mooi hè, wat hij nou gaat zeggen. Heer, laat hem dit jaar nog staan, totdat ik om hem heen gegraven heb en hem bemest heb. En wellicht, geloof ik, hij gaat vrucht dragen. Zij gaat vrucht dragen. Vind je dat niet mooi? Als iemand zo leeft hier in de gemeente, ten aanzien van de ander dus, maar ook zichzelf uiteraard. Ja? Top, hè? Goed. Ik zet hem even op deze, dan kom ik zo op terug. Jezus schetst hier, je hebt het gelezen met me, de geestelijke situatie van Jeruzalem. De toestand van het geestelijk Babel, ook in deze tijd. En vers 6, daar begon hij mee. Iemand heeft een vijgenboom geplant in zijn wijngaard en hij komt vrucht zoeken in hem, maar hij vindt die niet. Wie is die iemand, denk je? Doe eens een gok. Nee. Ik heb het over die iemand. Ik heb het niet over de vijgenboom. Ja? Wie heeft nou die vijgenboom geplant in de wijngaard? In zijn wijngaard staat er zelfs. God zelf, ja. Heb je hem? Dat is mooi, hè? De levende God dus. Niet een andere God. Hij plant een vijgenboom in zijn wijngaard. En wat is die vijgenboom? Waar is dat beeld van? Van zijn volk. En ik zeg van zijn gemeente. Dus God wil vrucht dragen in zijn gemeente. En dat is niet de organisatie die we hebben, maar het organisme waar jij zelf levend lid van mag zijn of worden. 3 jaar predikt Jezus geestelijke verlossing en geestelijke bevrijding. 3 jaar. Maar wat gebeurt er? Ze begrijpen hem niet. Of willen ze hem niet begrijpen? Past het misschien niet binnen hun kaders, met hun wetten en regels en verordeningen? Ik vraag maar. Centraal staat Gods zoek dus vrucht in deze vijgenboom, ook in jou. Maar hij vindt die niet. En vergelijk dat nou eens met het leven van Jezus. Wat zou je van hem kunnen zeggen? Hij is zelf ook zo'n vijgenboom die wel vrucht draagt. Ja? Hij draagt veel vrucht. En wordt dat gezien? Door sommigen wel en door velen niet. Hij draagt veel vrucht. En toch vinden de farizeeërs en wetgeleerden dat Jezus hen niets oplevert. Omdat hij niet past binnen hun kaders. Omdat zij gebonden zijn aan vrome leergeesten. En die farizeeërs die houden hem om. Hoef ik niet meer uit te leggen nou, hè? Ja, goed. Nu voor vandaag. Jezus kijkt naar zijn gemeente. Hij predikt geestelijke verlossing en bevrijding. En eigenlijk verwacht hij, hij kan het niet verplichten, doet hij ook niet, maar hij verwacht dat jij daar op ingaat met je leven. Dat jij erop doorgaat. Want hij wil vrucht dragen in jou. Nou, en dan zegt hij tegen tot de wijngaardenier: zie, 3 jaren kom ik zoekende vrucht in deze vijgenboom, maar niet vind ik hem, hou hem uit, waartoe is hij nutteloos op aarde. Goed. Wie is die wijngaardenier? Nou, dat weten we nu onderhand, hè? De man van de wijngaard, die hebben we al gehad. Nou, de wijngaardenier. Dat is Jezus. Ja, ik wil het even versimpelen. Voor het geval dat we eroverheen gaan. Jezus. 3 jaar kom ik zoekende. Wat doet hij al 3 jaar? Prediken. Hij predikt al 3 jaar het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van God. Hij zegt, bekeer je, want Gods koninkrijk is nabijgekomen. Het kan in jou komen. Het kan in jou gaan werken. Vind je die mooi? Ook vandaag. En dan gaat Jezus, moet je goed opletten, dan gaat Jezus in op hun godsbeeld. Ja? En dan moet je even een omslag voor maken. Dus je moet even uit die gewone taal weg, maar even in de consequentie van alles. Het beeld wat die farizeeërs van God hebben, wat sommige mensen nog van God hebben, hoor maar, dat laat hij horen. Ik vind geen vrucht. Al 3 jaar niet, dus hou hem uit. Hij is nutteloos op aarde. Je weet die onnutte dienstknechten, hè? Die doen al wat ze moeten doen, maar het heeft hun hart niet. Ja? Die zijn er ook in elke kerk en in elke evangelische kring of volle evangelische kring. Ja? En ik hoop niet dat het jou treft, maar dat je gewoon daarmee afrekent als je tegenkomt. Als je dit hoort nou, dat laatste stukje, ik kan het nog wel even lezen voor jezelf. Dan hoor je ongeduld. Ik heb nou lang genoeg gebeden, voor je gezorgd, gezorgd dat alles goed gaat. Ik voel me fijn. Je hoort vergelding. Ja, want moet ik soms nog langer? Ja, hallo, wat gaan we nou krijgen? Je hoort geweld. En zo is God niet. Levend voorbeeld daarvan is Jezus. Je ziet het in zijn leven. Nou. En dan. Vers 8. En hij antwoordt en zegt tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan. Totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest hebben. Vindt hij prachtig? Zo is Jezus. Ja? Er zijn natuurlijk mensen die die gezindheid niet hebben. Die komen gelijk. Ja, en als het nou na een jaar niet gebeurt. Nou, dat komt in het laatste vers. Maar dat heb ik geschrapt voor je. Anders wordt het te. Ja? Zo is Jezus dus. Hij laat jou en mij zien hoe God is. Jezus gelooft werkelijk waar. Als ik nog een jaar bezig ben met hem, met haar, met jou, dan ga je vrucht dragen. Vind je die prachtig? Je had het zelf misschien al niet bedacht in je netelige situatie. Maar hij gelooft het. Want wees eerlijk, en denk ook voor mezelf, soms denk je, kan ook ik invullen, hopeloos te zijn. Jongen. Ja? En het kan door allerlei dingen, vul ik niet in. Weet je zelf al. Eén ding staat vast. Ook als anderen jou afschrijven. Ook als je zelf aan jezelf twijfelt. Jezus schrijft jou niet af. Jezus twijfelt niet aan jou. Vind je prachtig? Jezus wil met jou aan de slag. Dus geef je vanmorgen over aan hem. Dan schept hij in jou voorwaarden om vrucht te dragen. Hij helpt je geloven wat God gelooft. Dat is een ding. Hij versterkt je om lief te hebben zoals God lief heeft. Hij geeft je alle moed om te verwachten wat God verwacht. Heb je dat wel eens bedacht? Als allemaal heel lelijk en naar. Heer, wat verwacht u dan eigenlijk? En dan niet gelijk met schuld en vergelding invullen. Ja, als ik zo doe, dan gaat het niet. Nee, wat verwacht de Heer voor de toekomst? In jouw jonge, in je oudere leven? Ja. Hij geeft je dus alle moed om te verwachten wat God verwacht. En die verwacht één ding, jij gaat vrucht dragen. Mijn volk, mijn gemeente gaat er komen voor de troon van God. Dichterbij gehaald, Jezus zorgt voor jou. Hij zorgt ervoor dat jij tot leven komt. En je zegt, oh, maar ik ben al tot leven gekomen, zei de fariseeën zo. Nou, dan zal ik je helpen. Dat je verder tot leven komt en niet blijft hangen in het volle evangelie. Dan heb je ook hang ouderen en hang jongeren. Die blijven hangen in. Ja? Hij hoopt, verwacht dat jij vrucht gaat dragen. En daarvoor doet hij drie dingen. Die heb ik gehoord in de gelijkenis. Laat hem deze periode nog staan. Nee, niet nog, dat mag eraf. Laat hem dit jaar, deze periode, staan. Zo is Jezus. Die hak je niet uit. Hij zegt, ik geef jou dit jaar, ik geef jou deze periode, rust en vrede. Ik denk niet in termen van schuld en vergelding. Want dan zou ik het jou betaald moeten zetten. Maar mijn genade is voor jou genoeg. Ik hou jou niet uit. Ik laat jou staan. Mooi, hè? Dan sta je ook gelijk, als je dit hoort. En het tweede. Tot ik om hem gegraven heb. Heen stond er eigenlijk niet, zag ik vanmorgen. Tot ik om hem gegraven heb. Jezus graaft om jou. Hij maakt de grond van je hart los. Ja, als jij aan hem overgeeft. Anders wordt die grond steeds harder. Ik hoor wel eens van predikers die zeggen, daar is harde grond. Ik denk dat bestaat niet, want die grond die kan losgemaakt worden. In ieders leven. In mijn leven. In jouw leven. Als dat nodig is. Ja? Hij maakt de grond van je hart los. En waaruit bestaat grond? Uit drie dingen. Ja, ik ga er geen uitgebreide. Ik ben helemaal niet thuis in deze zaak. Heb me ook voor laten lichten. Bestaat uit vaste delen. Korrels, zo je wil. Ja, die kunnen klonteren en vast gaan zitten. Daarom is er ook nodig lucht. Zit er ook in de grond. En water. Simpel, hè? Heel simpel. Nou, het is een mooi beeld eigenlijk, als je daarop doordenkt met me. Want Jezus maakt de grond van jouw hart los. Oh nee, het is al los. Nou, dan maakt hij het verder los. Ja? Doe niet alsof het niet voor jou geldt. En hoe doet hij dat? Door lucht te geven. Door de adem van Gods geest te geven. En weet je, maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Als ik dat niet heb, dan stik ik. Ik zeg het maar plat. Maar het geeft mij lucht. Als ik dat wel heb, het geeft jou lucht. Maar de grond van je hart was nog een component. Heeft wel water nodig. Ja? Het water van Gods woorden. En dat past soms niet binnen de kaders van wat je geleerd hebt. Ja, ik heb geleerd. Nee, wat zegt de Heer? Daar gaat het om. Anders zou je niet vernieuwen in denken. Maar dan zou je blijven bij de leergeesten en de leringen die zij leren. In kerken en kringen. Voor de helderheid. En gelukkig, vele mensen kijken daar ook weer doorheen. Jezus zegt dus vandaag: ik maak iets los in jou. Ik spit de grond van je hart om. Ja, als je dat toelaat, hè, als je eraan overgeeft. Ik maak jouw hart toegankelijk voor de tekenen van deze tijd. Ik open je hart voor Gods woorden. Gods woorden met betrekking op deze eindtijd waarin we leven. Denk aan het boek Openbaring. En jij? Jij brengt vruchten voort die horen bij jouw bekering. En dan was er nog een derde ding. Wat ging die nog meer doen? Als ze allemaal meegevolgd hebben. Ja, het is gewone taal. Het is makkelijk. Bemesten in ieder geval. Mest geven. Jezus bemest de grond van je hart. Als jij je voor hem opent. Ja. Je kunt dan denken aan de persoonlijke relatie met de Heer. En wat hij daarin tegen jou zegt. En denk erom, hij geeft je geen gelijk. Ja. Dan krijg je ook die fariseerse bewegingen. Van, ja Heer, dit denken, dat is toch zo, hè? En als de Heer dan zegt, dat is niet zo, dan hoor je het al niet meer, want je praat al verder. Die bewegingen bestaan ook nog steeds. Ja. Goed. Dus je kunt denken aan wat hij aan jou zegt, tegen jou zegt, als jij naar hem luistert. Dus, hoe moet ik het zeggen, jouw bijzondere momenten met Jezus. Waarin je komt tot het aanbidden van hem. Heer, ik geef me vandaag over aan u. Zeg je dat wel eens? Ik vraag me. Ik stel me open voor de adem van Gods geest. Ik open mezelf voor het levend water van Gods woorden. Ik hoor u. Ik houd van u. Ik ben van u. Ik leef niet meer in mezelf. Ik leef niet meer voor mezelf. Ik leef in u. En ik strek mij nu uit naar meer van u. Vindt u prachtig? Nou, dat is wat de Heer wil zeggen. En daar kan je heerlijk op ingaan. Gewoon met je leven, met je gebed, met je antwoord. Ik zal eerst bidden. Heer, dank u. U bent degene die ons leven leidt. En we hoeven niet te denken dat we er al zijn. Dat doen we ook niet. We hoeven ook niet te denken dat we niet komen. We komen er dankzij u. U helpt ons verder op de weg. U helpt ons verder in ons persoonlijk leven. U helpt ons verder bij ons verder invoegen in uw gemeente. Zodat we mee kunnen bouwen, er mee kunnen zijn, er vorm aan kunnen geven met elkaar als mensen. En u leidt dat hele spul. Dat is toch prachtig. En dank u daarvoor. U zegent ons. U heeft ons moed ingesproken. U heeft ons ook bevestigd op de weg waar we op gaan. En u gaat ons voor, verder de hemelen door. En wat we ook tegenkomen, het zal opzij gaan. En wat we ook aan diepere dingen tegenkomen, we houden het uit. En dan houden we het ook uit. Dank u daarvoor. Halleluja. Amen. Wij zingen.